Ik vind het heel bijzonder om dit soort momenten, als het gaat over een 50-jarig huwelijk, om met u samen eens na te denken over het huwelijk. Ik doe dat wel vaker met Rietje, dat we een huwelijksconferentie mogen geven en dat we over het huwelijk iets mogen delen. In onze gemeente wordt dat ook regelmatig, de revue, passeert dat de revue. En ik heb eigenlijk het zo opgebouwd dat voor degenen die alleengaand zijn of alleenstaand zijn, dat het voor hun ook echt een intense boodschap is. Ik besef zo ten diepste dat het ook als dit soort dagen en dit soort huwelijksinzegeningen, dat als je een pijnlijke herinnering hebt en dat komt dan naar boven, dat je het anders hebt, dat het in je leven anders is gelopen als in het leven van deze twee prachtige echtpaar. En toch is het huwelijk, vind ik, altijd iets heel bijzonders om over te spreken. Waarom? Omdat het evangelie, dat zegt ons veel over het huwelijk. En het huwelijk zegt ons heel veel over het evangelie. En zo heb ik het ook benaderd. Ik leg u uit wat ik daarmee bedoel zo dadelijk. Maar u moet onthouden dat het evangelie vertelt heel veel over het huwelijk. De Bijbel begint met een huwelijk en de Bijbel eindigt met een huwelijk. In Genesis, daar wordt een huwelijk ingezegend van Adam en Eva. En in Openbaring wordt het ontvouwd wat God in de gedachten had. En dan is de bruid en bruidegom die daar samenkomen. De kerk, de gemeente en de bruid en de bruidegom, de Heer Jezus. En ik heb als uitgangstekst genomen Efeze 5, vers 31 en 32. Daar staat dan, dat is de volgende sheet. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Ik vind het prachtig dat hier staat, het is een geheimenis. En soms denken we dat we weten wat een geheimenis is, omdat we denken dat het over het huwelijk gaat en dat we daar veel over gelezen hebben. Maar ik ben ervan overtuigd, als je met Klaus-Dieter en Petra en Koos en Annemarie spreekt, dan zullen ze zeggen, we zijn nog steeds aan het uitpakken. We zijn nog steeds aan het uitpakken wat God in het huwelijk heeft gegeven. Dat is een geheimenis. Waarom? Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Laten we nog even samen bidden. Vader, ik wil zo bidden dat u zichzelf verheerlijkt door alles heen. We willen nadenken over het huwelijk, wat geen uitvinding van mensen is, maar wat u heeft ingesteld. Direct al. Toen man en vrouw geschapen werden, bracht hij Eva bij Adam. En toen werd het verbond gesloten. Een verbond tussen twee mensen en u. Wat een wonder. Heer, ik wil u zo bidden dat u me de juiste woorden geeft. En dat u echt de zaal bedouwt met die Heilige Geest, zodat we iets mogen proeven van de heerlijkheid van Christus en zijn bruid. Dat we iets mogen proeven van de gedachtes van u. Dat we iets mogen proeven dat u wilt zegenen. Dat u wilt vermenigvuldigen. Dat u ons vruchtbaar wilt laten zijn. En we prijzen u daarvoor in Jezus' heilige naam. Amen. Zoals ik al zei, weet je, het is zo prachtig als je de Bijbel leest, dan lees je heel veel over huwelijken. Ik moet wel zeggen dat eigenlijk als je de Bijbel leest, zie je heel vaak ook niet veel ongelukkige huwelijken. Als ik kijk naar de aartsvaders, de moeites die ze eigenlijk hebben gekend. En als je alles eigenlijk ontvouwt, ook het beeld wat God geeft, dat hij de bruidegom is en met het volk Israël, dan zie je dat er eigenlijk steeds weer ook een beetje echt die strijd is en die moeite die er is. En voordat ik met u ga nadenken over het huwelijk, een verbond voor het leven, en ik heb daar een uitroepteken achter gezet en een vraagteken, wil ik eerst met u eens kijken wat er precies aan de hand is met het huwelijk in Nederland. Wat er eigenlijk aan de hand is met het huwelijk en wat er zeg maar voor een grote moeilijkheden eigenlijk er zijn. Er stond toevallig, wat heet toevallig deze week op de NOS-app, ik weet niet of u dat gelezen hebt, maar er stond als kop: oudere koppels blijven langer samen, jongeren gaan vaker uit elkaar. Het trieste is eigenlijk dat erbij stond dat die ouderen bij elkaar blijven omdat ze de kinderen niet willen kwetsen. Maar goed, het is toch zo, dat is niet direct het juiste motief om bij elkaar te blijven, maar het is wel heel goed om bij elkaar te blijven. Want een van de dingen, en dat laat ik u, ontvouw ik u, gewoon een paar getallen laat ik u zien. En ik heb de preek zo opgebouwd, dat ik u eerst laat zien wat is er in de maatschappij gaande, dan hoe wordt een partner gezocht, met welk doel en hoe. En dan laat ik u, dan bedenkt u waarom is hij daarmee bezig, maar ik ontvouw dan dat wat ik daar laat zien in ieder van ons zit. En daarna ga ik naar twee of drie doelen van het huwelijk. Ik denk dat het er twee worden, aangezien de tijd, dat ik u de meest belangrijke doelen van het huwelijk laat zien, die ook van toepassing zijn op andere relaties, die ook van toepassing zijn op, zeg maar, uw eigen leven, ook al bent u niet getrouwd, of alleengaand, of alleenstaand. Maar een van de meest onderschatte pijnen in deze maatschappij is wel echtscheiding. Het is zo'n verdriet, zo'n rouw, zo'n verschrikkelijke gevolgen heeft dat, en het wordt totaal onderschat. En hoe komt dat? De grote aantallen van echtscheidingen die in deze samenleving eigenlijk plaatsvinden, die worden als normaal gezien. Er is nog maar zeer weinig aandacht, vind ik. Vooral als je in je eigen omgeving te maken krijgt met iemand die gaat scheiden en dan je bent daarvoor een luisterend oor, dan is het zo dat de pijn en de moeite wordt dan pas gedeeld. Omdat als ze dat zeg maar in een omgeving doen waar ze normaal in vertoeven, we merken dat Rietje en ik, als wij met mensen tegenkomen die een echtscheiding doormaken of hebben doorgemaakt, en je vraagt daarna van wat heb je dan zelf zo doorgemaakt, wat was dat voor een rouwproces, of zit je in een rouwproces, dan komen intense, verdrietige verhalen die ze eigenlijk nergens meer kwijt kunnen, omdat het zo massaal is, omdat het zo groot is. En bijna iedereen heeft dan wel in de familie, of zelf, of kennissen, of vrienden, hebben daarmee te maken. En dan zie je eigenlijk dat het heel ingrijpende situaties zijn in de maatschappij, wat ook kinderen betreft. Het aantal huwelijkssluitingen die, zeg maar, gebeuren in Nederland, dat daalt ontzettend. Ik heb een grafiek, alle getallen die ik u laat zien, die zijn van het Centraal Bureau voor Statistieken. Daar wil ik u eventjes een beeld mee geven wat er gaande is in Nederland. De hoogste piek was in 1970 ongeveer. Er waren 124.000 mensen die trouwden. 124.000 die trouwden. Dat was 25 jaar ongeveer na de Tweede Wereldoorlog. Was natuurlijk een grote piek toen met die babyboom. En toen kwamen er veel mensen die gingen trouwen. Maar dan zie je eigenlijk een gestaag omlaag gaan van, zeg maar, met een paar oplevingen, met als dieptepunt 2017-2018, waar zeg maar nog maar 57.831 mensen in de echt verbonden worden. En de huwelijken die zeg maar gesloten worden, dat is zeg maar, als je kijkt naar de ontbinding, naar hoeveel huwelijken zeg maar ontbonden worden. En dan geef ik u zo dadelijk een omgekeerde grafiek van deze. Dat zult u zo dadelijk zien, maar ik wil u eerst wat getallen laten zien. In 2000 waren het totaal aantal huwelijkssluitingen 64.169. En de ontbinding door echtscheiding was 32.544. Je ziet dat zeg maar meer als de helft van de huwelijken die gesloten worden. Je hoort in de, zeg maar, in de media andere getallen. Maar dat komt omdat ze het, zeg maar, afzetten tegen de totaal aantal huwelijken. Maar ik heb gewoon eens gekeken. Het CBS, Centraal Bureau voor Statistiek, die geven eigenlijk ook getallen voor het totaal aantal huwelijkssluitingen en huwelijksontbindingen. Een huwelijk kan ontbonden worden door echtscheiding of door overlijden. Het typische is, die getallen laat ik u niet zien, want dan wordt het een te technisch verhaal. Maar op dit moment is het zo dat er meer huwelijken, zeg maar, ontbonden worden als je echtscheiding en overlijden samentelt, als mensen die trouwen. En dan zie je hier ook een gestaag, zeg maar, teruglopen in 2012, of omhoog lopen bedoel ik. Maar het aantal huwelijkssluitingen loopt terug, 63.196 in 2012. En het aantal echtscheidingen 34.232. En dan zie je in 2016 dat weer minder mensen trouwen en weer meer mensen scheiden. En dan zie je zeg maar, het totaal aantal huwelijkssluitingen in 2017 is nog 57.831. En 32.768 mensen die scheiden. En het huwelijk staat zo onder druk. En ik heb hier een andere grafiek nog. Die maakt het nog duidelijker. Laat maar zien, Melissa. U ziet hier eigenlijk die rode lijn. Dat zijn zeg maar het aantal scheidingen tussen 1950 en 2017. Dus je ziet eigenlijk daar een gestaag omhoog lopen terwijl het aantal huwelijken wat zeg maar gesloten worden omlaag loopt. En de gele lijn, dat zijn de huwelijken die ontbonden zijn door overlijden. Dus je ziet hier twee lijnen. En het typische is dat er meer huwelijken ontbonden worden nu door echtscheiding als dat de partner overlijdt. Wat betekent een huwelijk een leven lang? Ik denk dat in de toekomst nog zeg maar weinig 50-jarige huwelijken gesloten worden en gevierd kunnen worden. Nog maar heel weinig. Waarom? Omdat de leeftijd, wanneer dat mensen gaan trouwen, dat vond ik ook een heel apart, hè? Dat is de volgende grafiek. Dan zie je dat er in 1970, toen zeg maar in 1974 zijn Rietje en ik getrouwd en 5 jaar erbij tellen, 69 waren Klaus Dieter en Petra en Koos en Annemarie. En dan zie je eigenlijk dat rond 1969 was de gemiddelde leeftijd, gele lijn zijn vrouwen, was 24 jaar. En de rode lijn zijn mannen, die waren toen 27 jaar. De gemiddelde leeftijd. Dus er waren mensen die veel jonger waren en er waren mensen die ouder waren. Maar de gemiddelde leeftijd in 1970 was 27 jaar. En voor de vrouwen, voor de mannen en voor de vrouwen 24. En als je dan nu kijkt naar die bovenste lijn, dat is nu zitten we in 2018, dan geeft het Centraal Bureau voor Statistiek aan dat de mannen, de gemiddelde leeftijd van de man die trouwt, is 38. Dus stel daar 50 jaar bij, dan ben je al over de levensverwachting van de man. Dus die conclusie die ik trek, dat is gewoon statistisch. Kun je dat beleggen? We zullen weinig, dus geniet van deze dag. Geniet er ontzettend van. Want het is iets unieks. In de toekomst zal het niet meer zo zijn. Omdat de gemiddelde leeftijd 38 is en van de vrouw 35. Dan is het zo dat, ik heb ook eens gekeken naar waarom scheiden mensen. Er worden ook tabellen voor neergelegd. Ik heb hier twee tabellen. Even aan de linkerkant zie je mannen en vrouwen. Een scheiding na een huwelijk. En dan daarna van rechts heb ik ook eens meegekeken. Omdat ik wilde weten, van, is dat nu anders bij mensen die niet gehuwd zijn en een samenlevingscontract hebben gesloten, of niet gehuwd samenwonen. En dan zie je dat, zeg maar, in de, voor u links, zie je eigenlijk de redenen. Daar zie je eigenlijk dat de hoogste reden is voor mannen het karakter met mevrouw botst. Steekt iemand de hand op die dat niet heeft. Maar dat is een reden, dat is de hoogste reden, ook voor vrouwen, om te gaan scheiden. Het meest trieste is natuurlijk iemand anders in het spel. Dan op elkaar uitgekeken. Toekomstplannen zijn onverenigbaar. Mensen konden namelijk meerdere redenen aangeven. Dat is een tabel van 10 belangrijke redenen waarom mensen scheiden. Dus het getal is niet 100, het is 100%. Je kon dus meerdere redenen eigenlijk aangeven waarom dat, zeg maar, en dan lijkt me logisch dat als iemand zegt, iemand anders is in het spel, dat hij op de ander is uitgekeken. Begrijpt u? Dus dat is niet een som die je kunt optellen, dat is 100%. Dat is een tabel van 2003. Ik heb nog verder gezocht. 2014 is er weer een tabel verschenen. En dezelfde punten kwamen daarin voor. Maar het markante was dat er iets anders bij was gekomen. En dat was namelijk dat er sociaal en culturele verschillen. Werd een nieuwe reden, was zeg maar natuurlijk in die multiculturele samenleving waar wij in leven. Daar is ongeveer 6% van de mensen gaat scheiden omdat ze sociaal en cultureel gewoon niet meer, dat niet goed gaat. En oneenigheid krijgen over het kinderen krijgen. Dat snap ik, als je dat afzet tegen de leeftijd waarin dat mensen trouwen. Maar dat blijkt dan ook een reden te zijn om, zeg maar, te gaan scheiden. Andere trieste cijfers vond ik dat 19% van de vrouwen gaven aan lichamelijk geweld. 18% van de vrouwen gaven aan verslaving. Ik leg even een fundament om dadelijk echt goed uit te pakken. Want ik heb mij ook de vraag gesteld, hoe zoeken we een partner? En dan is natuurlijk de manier in deze samenleving is social media, dating sites. En zonder dat ik überhaupt zeg maar een dating site afkraak. Want het is echt een middel wat ook onder christenen gebruikt wordt om een partner te zoeken. Dus het is niet de bedoeling, ik laat u wat dingen zien. Het is niet de bedoeling dat ik daarmee zeg, dat is niet het juiste middel. Ik wil alleen iets laten zien wat u zelf dadelijk zegt. Een aha-effect, hoop ik, dat in u zelf zegt, aha, oh, zit dat zo bij mij? Zit het zo bij mij? Dus het is niet voor anderen, het is voor u persoonlijk. Op een datingsite staat, huwelijk, zeg maar, 5 stappen naar geluk. 5 stappen naar geluk. Dat is de eerste dia. Kom je op de datingsite tegen. Staat ontsmetsingsprincipe heeft 1 doel. Het samenbrengen van mensen die bij elkaar passen en samen gelukkig zijn. En dat natuurlijk voor een lange tijd. Ze slijt al niet uit. Dat zal wel niet waarschijnlijk zijn tot het einde van je leven. Maar we proberen in ieder geval een relatie met u samen te vinden die in ieder geval een iets langere tijd het uithoudt. En dan gaan ze een persoonlijkheidstest doen. De eerste persoonlijkheidstest is, je doet een persoonlijkheidstest en dat is relevant voor een stabiele relatie. En dan gaan we kijken naar de tweede test, dat is zeg maar, een profiel wordt daarvan samengesteld van jouw kenmerken, inzicht in alle eigenschappen, die één voor u geschikte partner zou moeten hebben. Dus is die gelovig of niet gelovig? Heeft hij een hoge opleiding of heeft hij een minder hoge opleiding? Houdt hij van wandelen of houdt hij niet van wandelen? Houdt hij van pizza's of houdt hij niet van pizza's? Wil hij wel kinderen of wil hij geen kinderen? Daar wordt een profiel, wordt er eigenlijk aangelegd. En dan gaan we naar de derde. Wat wordt er met het profiel gedaan? Dan wordt er zeg maar een derde is, we zoeken een patroon en we houden zeg maar de patronen die ze eigenlijk aanhouden, die om bij het zoeken en het matchingsysteem zoekt een partner, zo staat het er ook, die valkuilen neutraliseert. En dan doen we u een voorstel over de partner die voldoet aan deze criteria. Aan deze criteria die zeg maar met dat matchingsprofiel wordt samengesteld. En dan de vierde stap is, de profiel wordt vergeleken met dat van anderen. En dan krijgt degene die op die site zit een voorstel. U ontvangt van ons een persoonlijk partnervoorstel. Elk profiel wat we voorstellen kent een aantal matchingspunten. Hoe hoger dit aantal, hoe beter u bij elkaar past. Waarom laat ik u dat zien? Omdat het iets openbaart wat in ieder van ons zit. Het openbaart iets en het is zo ontnuchterend dat ook christenen, Rietje en ik, doen veel counseling of regelmatig counseling van huwelijken en het zit in ieder van ons. Het zit ook in mij, wat ik u nu laat zien. Het zit in u, dat zit in mensen in de zaal. Namelijk, wat is het doel van het huwelijk? Een huwelijk is dan volgende dia om mij gelukkig te maken. Daar gaat het om. Dat hele matchingsysteem en hoe we naar een partner zoeken is eigenlijk dat ik gelukkig word. Hoe kan mij een huwelijk gelukkig maken? De partner moet bij me passen, bij mijn profiel en bij mijn karakter. En de partner moet mijn behoeften, wensen en verlangens vervullen. Dat is de opzet. Dat is de gedachte dat die eigenlijk achter dat hele zoeken zit. Dat jij gelukkig wordt. Dat de partner mijn behoeften en wensen voorziet. En nu gaan we kijken van wat zegt de Bijbel over een huwelijk. Hoe zit dat dan met mijn geluk? Hoe zit het dan bij iemand bij mijn profiel passen? Bij mijn karakter passen, die mijn behoeften en mijn wensen en verlangens vervult. Het eerste doel van een huwelijk, dat is dat God dit bij uitstek gebruikt om u te vormen naar het beeld van Christus. Daar heeft hij misschien niet zo aan gedacht, maar dat is bij uitstek het eerste wat God in het leven gebruikt. Ik pas het nu toe op het huwelijk, maar als u alleengaand bent of alleenstaand bent, dan is het zo dat bij uitstek God die situatie gebruikt om je te vormen naar het beeld van zijn zoon. En weet u, als wij en Rietje en ik een huwelijksconferentie, als we daaraan mogen meewerken, dan is het zo dat mensen die komen er naartoe en als je dan daarna eigenlijk spreekt over het huwelijk en hoe dat toe te passen. Want het punt is namelijk, ik wil je één ding even zeggen. Ik ben me ontzettend bewust dat waarschijnlijk zo die niet zoveel nieuws horen, omdat ik daar al regelmatig zeg maar over spreek en ik regelmatig dat zal in de preken laat terugkomen. Maar daar is het mij ook niet om te doen, want dat is al 2000 jaar bekend wat ik u vertel. Dat is al 2000 jaar bekend. Wat ik eigenlijk wil doen is dat we niks nieuws horen, maar ik loop er elke dag tegenaan dat de principes die in Gods woord staan en die over het huwelijk gaan, elke dag is het voor mij een uitdaging om die dingen toe te passen. Elke dag weer opnieuw word ik met mezelf geconfronteerd. En weet je, als mensen dan naar ons toe komen en die zijn dan naar zo'n conferentie gekomen, dan zoeken ze een oplossing voor hun problemen. Ze zoeken strategieën zodat ze het huwelijk beter functioneert en ze hopen dat ze iets horen wat ze eigenlijk nodig hebben. En als er problemen zijn in het huwelijk, dat ze een nieuwe strategie vinden en iets nieuws horen. En weet je, het probleem in ons huwelijk is niet een strategie. Dat is ook niet dat ik dingen niet weet. Ik zal u vertellen wat het grootste probleem in het huwelijk is. In ons huwelijk is. Dat ben ik zelf. Omdat ik niet gelijkvormig ben aan het beeld van Jezus Christus. Het probleem van ons huwelijk, dat is dat ik niet lief heb zoals Jezus vraagt van mij lief te hebben. Het gaat er niet om iets anders te doen. Want wij zijn altijd erop gericht dat we zeggen, als ik het anders doe, zal het beter zijn. Als ik een andere strategie en nog een boek heb gelezen. Ik doe elk jaar lees ik een boek over het huwelijk. Elke keer lees ik artikelen over het huwelijk. Omdat ik weet dat het een geheimenis is. En dat het niet gaat om iets, zeg maar, dat ik iets anders moet doen. Ik hoop en bid dat God het gebruikt dat ik iemand anders word. Want als ik iemand anders ben, dan zal mijn huwelijk ook floreren. En het probleem is in ons huwelijk dat zowel Rietje als ik nog niet genoeg op de Heer Jezus lijken. En dat God dit gebruikt, het huwelijk, om ons naar hem toe te laten groeien. Hoe dieper die eenheid. Ik vond het prachtig de vorige keer toen we 40 jaar huwelijk van Johan en Annie mochten inzegenen of hun zegen mochten uitspreken. Toen liet Johan het volgende zien. En dat is namelijk, ik heb het achter mij op de volgende dia, dat is een driehoek gezien wordt. En ik vond het prachtig, 40 jaar geleden was dat al bekend. 40 jaar en een paar weken geleden. Dat was wat Johan en Annie kregen, aangeboden aan Johannes Koning en Anna Adriana Brandhorst bij een huwelijksinzegening op 26 augustus 1979 in de gemeente te Sliedrecht. Johan en Annie, en daarboven stond Christus onze Heer met de trouwtekst. En het mooie is, en dat is het geheim, dat als je een goed huwelijk wil, dan is het zo dat als je naar elkaar toe wil groeien, dat is een heel moeilijk proces om elkaar te bereiken. Omdat Rietje is een vrouw en ik ben een man. En de gedachtes en de beleving en hoe ze denkt en wat ze ervaart, dat is iets heel anders. Hoe ik de dingen zie en hoe ik de dingen ervaar, vaak. En als we elkaar dan willen bereiken, dan kan het soms wel zijn, en ieder die lang getrouwd is, die begrijpt dat, wat ik nu bedoel, dat je elkaar wil begrijpen en dat is net alsof er een glazen plaat is. Je wil elkaar begrijpen, je wil elkaar aanraken. En er is als het ware een glazen plaat tussen. Je ziet de ander, maar je voelt hem niet, je ervaart hem niet. En het geheim is, en het mooie is, wat 40 jaar geleden al werd door Johan en Annie werd ontvangen, dat is dat je mag groeien naar die punt toe, in Christus. En u ziet dat in die balk, dat hoe meer je samen groeit naar hem toe, hoe korter dat je bij elkaar komt. Dat is het geheim. Dat is het intense, diepe geheim. En dan is het zo dat een huwelijk is bij uitstek het gereedschap wat God gebruikt, elke situatie wat God gebruikt om je te vormen naar het beeld van Christus. Ik laat de tekst niet omwille van de tijd projecteren, maar u vindt dat in Romeinen 8 vers 28 en 29. En het is een absoluut fabel van dat er een matching plaats kan vinden. Weet je, als ik het nog niet wist, hoe slecht het met mij gesteld was, als ik het nog niet wist toen, was dat heeft God het me laten zien in de eerste jaren van het huwelijk. De zelfzucht, de zelfingenomenheid, het egoïsme, het op mezelf gericht zijn, de behoeftes en verlangens die centraal stonden. Ik was de man van het matchingsysteem. Ik was de man die mijn geluk, mijn verlangens, mijn behoeftes. En de fabel van matching, dat is een grote leugen, want je vindt namelijk niemand die bij je past. Niet via dit profiel. Dat is een van de grootste leugens. Je trouwt nooit met de juiste persoon. Wat je wel wil, je wil haar maken of hem maken tot de juiste persoon. En dat is funest voor het huwelijk. Nergens op de hele wereld vind je twee mensen, een man of een vrouw, die bij elkaar passen. Hoe komt dat? We zijn intens vervreemd. Intens vervreemd. Wat is het effect van de zonde geweest? Het effect van de zonde, ik ga er even doorheen. Het effect van de zonde is, we zijn vervreemd van God. Daardoor heb je geestelijke problemen. We zijn vervreemd van de medemens. En daardoor zijn er onnoemelijk veel sociale en interpersoonlijke problemen. We zijn vervreemd van de natuur. Dat zie je elke dag nu op dit moment in het nieuws. Van klimaatproblemen. We hebben ecologische en fysieke problemen. We worden ouder. En het is vervreemd van zichzelf. Een mens is vervreemd van zichzelf. En dan krijg je eigenlijk in die toestand, zoek je iemand die bij je past. Terwijl je jezelf nog niet goed kent. Daarom is het ook geen goede reden, want je weet nooit wie je trouwt. Je weet in ieder geval zeker dat iemand vervreemd is van zichzelf, van God en van de relaties. En het bijzondere is eigenlijk, ook al zou je hem kennen, op het moment dat je trouwt, dat is zo'n ingrijpende gebeurtenis, dat dat elk mens al verandert. Daarom zeg ik, je weet nooit wie je trouwt. Omdat de gebeurtenis zelf al, met het huwelijk, is al een enorme, belangrijke stap. En je weet ook nooit hoe zich iemand zal ontwikkelen. Je weet nooit, als je nu begint, dat je denkt, die past bij elkaar, we hebben een matching systeem, hoe zich iemand ontwikkelt. En je mag nooit iemand een kopie maken van watgene wat je eigenlijk denkt. En het bijzondere is, hoe meer we groeien naar dit beeld van Christus, hoe mooier dat het wordt. Want, ik zal u zo dadelijk een andere reden laten zien hoe dat zeg maar ontvouwt in die tweede reden. En dat is namelijk dat God een ander plan heeft met het huwelijk. Niet dat jouw behoeften worden vervuld, niet dat jouw verlangens worden vervuld. Maar het belangrijkste is, dat is het grote geheim, dat het huwelijk een geheimnis is. En dat je door geschapen bent om in de behoeften van de ander te voorzien. En dat is om in het geluk van de ander te voorzien. En dat vouw ik even uit, als tweede punt en ook als laatste. In Efeze 5 vers 31 en 32 te staat, daarom zal een man zijn vrouw en moeder verlaten, zijn vader en moeder verlaten, en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Wat is dan dat geheim? Wat is dat geheim? Weet je, het is belangrijk dat we zien dat God die eenheid tussen Christus en de bruid, de kerk, niet schiep volgens het patroon van het menselijk huwelijk. Ik zeg dat nog eens. Belangrijk is dat we zien dat God niet de eenheid tussen Christus en zijn bruid, de kerk, schiep volgens het patroon van het menselijk huwelijk. Het is precies andersom. Hij schiep het menselijk huwelijk als patroon van Christus in de relatie met zijn bruid. Toen het huwelijk werd ingesteld in Genesis, nam God niet een dobbelsteen en zei, hoe zal ik dat eens inrichten? En hij gooide een dobbelsteen. Nee, al voor de grondlegging der wereld, voordat het huwelijk was ingesteld, was er al een bruid en bruidegom in de gedachten van God. En hij geeft dus die menselijke relatie, die hij daar neerzet, geeft hij het patroon mee van wat hij in de gedachten heeft, wat nog geopenbaard moet worden. Dat is het geheimenis. Wij denken altijd andersom, omdat het huwelijk natuurlijk bij Adam en Eva begint en ontvouwt zich in Openbaring. Maar Openbaring van de bruid en bruidegom heeft plaatsgevonden voordat het huwelijk überhaupt al was ingesteld. Dat was in de gedachte van God. De gedachte van hem was, daar komt mijn zoon is de bruidegom en de kerk is de bruid. En nu laat ik dat mens dat überhaupt eens begrijpen, zet ik een huwelijk bij elkaar en neem ik een bruid en neem ik een bruidegom om iets te laten zien wat ik in de gedachte heb met mijn zoon. Dat is het geheimenis. Ik hoop dat hij dat begrijpt, want dat is echt een geheimenis. Want Paulus begint dat pas uit te pakken in de Efezebrief. Dan heeft hij gezegd, dit is toch echt onvoorstelbaar. Christus is de bruidegom en de gemeente is de bruid en niet Adam en niet Eva. Nee, dat was een beeld van wat zou gaan komen. En wat is kenmerkend? En dat is de essentie van wat ik wil zeggen. De kenmerkend van de relatie van de zoon en de bruid. Jezus vindt, en als u iets zeg maar onthoudt van deze preek, dan onthoud alsjeblieft dit. Jezus vindt zijn vreugde in de vreugde van zijn bruid. Hij vindt zijn vreugde in de vreugde van zijn bruid. Hij heeft zichzelf aan haar overgegeven. En wat was de reden? Hij wilde haar reinigen. En waarom wilde hij dat? Omdat hij een bruid wilde die rein was. En dat deed hij. En nu komt de tekst, die heb ik niet geprojecteerd. Daar staat, daar was een vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis, daar wilde hij de schande voor dragen om die vreugde die voor hem was gesteld. Hebreeën 12 vers 2. En wat is dan die vreugde? Natuurlijk is het zo, in onze evangelische gedachten denken wij steeds, die vreugde is dat ik gered word. Jezus zag mij, toen hij aan het kruis ging, toen zag hij mij en hij vond zijn vreugde dat Mila, Rietje en iedereen die hier zit, zeg maar, gered werd. Maar ik denk dat de echte vreugde van Jezus was, als ik over het huwelijk denk, de echte vreugde was dat hij door het kruis heen zijn bruid zag. Waarin staat dat hij zijn bruid kocht met het bloed van zijn eigene, om haar te heiligen en te reinigen. Dat het kruis, toen hij door het kruis ging, zag je de vreugde die voor hem lag. En die vreugde, dat was zijn bruid. Hij verheugde zich in zijn bruid. Hij gaf zijn glorie prijs. Hij werd een mens zoals wij. Hij betaalde met de kruisdood. Hij nam de toorn van God op zijn leven. En zo bracht hij een diepe eenheid tot stand tussen de bruid en de bruidegom. Hij gaf zichzelf prijs. En weet u, een man die begrepen heeft wanneer de Bijbel spreekt over liefde, dan is de eerste vraag niet hoeveel kan ik ontvangen. Maar de vraag die je moet stellen is, hoeveel kan ik geven aan de ander? Hoeveel kan ik geven? Hoeveel wil je kwijtraken aan deze persoon? Hoeveel vrijheid wil je kwijtraken? Hoeveel kostbare tijd, emotie en middelen wil je investeren in die persoon? Dat vind je terug in dat beeld van Jezus en zijn bruid. En ik denk, en vaak zeg ik dat tegen mensen die, zeg maar christenen, die soms erover nadenken om samen te wonen. Dat heb je soms, dat je met mensen spreekt en zeggen, we willen het uitproberen eerst, om te kijken of het past. En dan zeg ik tegen hen, eigenlijk is het een vorm wat je nu kiest van, ik hou niet genoeg van je om me helemaal aan jou te geven. Als iemand gaat samenwonen, dan wil hij dat eigenlijk wel zeggen, maar niet wil trouwen, dan zegt hij eigenlijk, mijn liefde voor jou zit niet op huwelijksniveau. En dat niveau is die onvoorwaardelijke liefde. En het bijzondere is, wat is onvoorwaardelijke liefde? Jezus heeft je onvoorwaardelijk lief. En hij vraagt van de man en de vrouw om ook onvoorwaardelijk lief te hebben. Wat betekent onvoorwaardelijke liefde? Als God mij onvoorwaardelijk lief heeft, dat betekent ik voldoe niet aan de voorwaarden. Ik voldoe niet aan de voorwaarden en toch heeft God me lief. En deze liefde heeft hij in me gegeven. En dan zegt hij, Miel, je moet jouw vrouw onvoorwaardelijk lief hebben. Ook op de momenten dat ze niet aan de voorwaarden voldoet. En dat is andersom ook zo. Dat Rietje me lief heeft, ook op de momenten dat ik niet aan de voorwaarden voldoe. Dat is die onvoorwaardelijke liefde. En je moet je voorstellen dat je een huwelijk hebt waarin de partner je man of vrouw zijn vreugde vindt in de vreugde van de ander. Dat hij zegt, het gaat niet om mijn verlangens, het gaat om jouw verlangens. Het gaat niet om wat mijn wensen zijn, maar wat zijn jouw wensen. Wat wil je graag, hoe kan ik jou blij maken? En dat maakt me blij. Dan kunt u zich voorstellen dat, dat je dan zegt van... wat is dat dan van mijn geluk? Dat kun je dan, hoe zit het dan met mijn geluk? Een geluk, dat is niet het doel. Het geluk is een gevolg. Geluk is een gevolg. Geluk is geen doel. Geluk is een gevolg. Wat God u wil geven, is vreugde in het huwelijk. Wat u God wil geven, is blijdschap. Hij wil dat je gelukkig bent. Maar waar? In hem. Dat je gelukkig bent in hem. In het eren van God. En het gevolg daarvan is, als u zo uw huwelijk inricht, of als je zo alleengaand bent, en je vindt je vreugde in hem, dan is het gevolg dat je gezegend wordt. En het gevolg is dat je lang een gelukkig huwelijk zult hebben. Als je de vreugde vindt in de vreugde van de ander. Omdat je de vreugde vindt in God. Je vindt de vreugde in hem. En dat is de bron. En het gevolg daarvan is een gezegend huwelijk. Laten we zo samen bidden. Vader, ik wil zo bidden. Zo bidden voor de huwelijken en voor diegenen die alleen gaan zijn. En vooral ook voor diegenen die op een hele moeilijke en pijnlijke manier en wijze geconfronteerd werden met een echtscheiding. En vader, ik wil u zo danken dat er vergeving is. Ik wil u zo danken, Heer, dat we echt mogen zien dat u uw Zoon gegeven heeft. En ik wil u danken dat u onze huwelijken en de huwelijken die hier zo in de gemeente zijn, dat u die wilt zegenen. Omdat het een blauwdruk is, dat we door deze huwelijken iets kunnen laten zien van de bruid en de bruidegom. Dat is in uw gedachte. Het is geen blauwdruk dat Jezus gekomen is voor zijn bruid. Het is het beeld. En ons huwelijk mag daarvan een blauwdruk zijn. Dat is een geheimenis. Een groot geheimenis. En zo wil ik bidden voor de huwelijken in Nederland, de huwelijken in onze gemeente. We hebben gezien wat voor krachten dat er werken. Wat voor geestelijke krachten er op dat huwelijk, omdat het zo'n beeld is, zo'n blauwdruk is, hoe dat onder druk staat in deze maatschappij. En vader, wil je ons beschermen? Ik bid ook, in het bijzonder, voor diegenen die alleengaand zijn. Alleenstaand. Heere God, zoals wij die getrouwd zijn, onze vreugde in u moeten vinden. en willen vinden. Zo bid ik ook voor diegenen die een gemis, dat als ze gemis ervaren, dat ze de vreugde in u vinden. Zodat we samen mogen optrekken. En samen als bruid. Samen. Alleengaand, alleenstaand. Degenen die getrouwd zijn. Dat we samen die bruid mogen zijn. Dat we samen het huisgezin Gods mogen zijn. Waar ieder echt geliefd is, aanvaard en gezegend. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen.